de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Leuk dat je luistert naar de sekspodcast van het Nederlands Dagblad. Daarin praten we over relaties, liefde en seks met psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut Fenix de la Fosse. Mijn naam is Marien Korterink. Het Nederlands Dagblad heeft een uitgebreid onderzoek over seks gedaan onder christelijke studenten. En daarin zijn verschillende thema's voorbijgekomen, zoals sexting, porno, seks voor het huwelijk en praten over seks met vrienden en je ouders. Die thema's bespreken we ook in deze podcast. En in deze vierde aflevering praten we over negatieve ervaringen met seks en Me Too. Goed om op te splitsen in twee delen misschien wel. Je hebt hands-on, waarbij het dus echt gaat om fysiek contact. Dan gaat het over aanranding, seksueel misbruik en verkrachting. En je hebt hands-off, zo van daar worden de handen niet bij gebruikt. Dan hebben we het over seksuele intimidatie. Denk aan seksueel getinte gebaren, grapjes en opmerkingen en aandringen op seks. Ja, Fenix, nagenoeg de helft van de vrouwelijke studenten heeft negatieve ervaringen met seks. Bijna 40% daarvan heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. En ruim een kwart met aanranding. Ik schrok wel van die getallen.
Ja, het is ontzettend veel, hè? Het maakt wel, denk ik, duidelijk dat we er nu meer bewust van zijn. Dat vrouwen ook meer gaan voelen waar hun grenzen overschreden worden. En dat is natuurlijk heel lang het geval niet geweest. Dat allerlei zaken gebeurden die eigenlijk een beetje raar voelden voor vrouwen. Niet fijn, maar er werd verder geen woorden aangegeven, er werd niks. Het werd niet gedefinieerd als iets wat over de grens ging. Terwijl het wel zo voelde.
Ja, want ja, ik ben een man, dus ik kan dat nooit ervaren, zeg maar. Mm. Kan jij als vrouw en wat je misschien van andere vrouwen ook hebt gehoord te delen, wat voor dingen dat zijn waarvan jij dus nu zegt eigenlijk van vroeger gebeurde dat ook, maar ja, dan definiëren we dat nog niet?
De grapjes bijvoorbeeld, aanrakingen die vrouwen toch niet prettig vonden, maar die waarvan ze dachten van ja, dat hoort erbij en ik wil niet tuttig zijn. Ik wil niet negatief opvallen, dus ik doe maar mee. Terwijl ze eigenlijk dat niet fijn vonden, niet prettig vonden. Of het idee hadden van ik zit niet in een bepaalde verhouding tot deze persoon, dat ik er wat van kan of mag of durf zeggen. En het liet er gebeuren.
Ja, in wat voor situaties gebeurt dat dan?
Werksituaties, maar dat kan ook in schoolsituaties zijn. Ik heb ook wel van jonge vrouwen gehoord die vonden dat eigenlijk docenten over hun grens heen gingen. Dus te dichtbij stonden, over hun schouder meekeken, te vaak schouderklopjes gaven wat niet fijn voelde, maar zich niet vrij voelde om er wat van te zeggen.
Wat voor ervaringen hoor jij dan? Gaat het inderdaad vaak om dat soort dingen of ook echt nog verder dan dat?
Oh, ook echt wel veel verder dan dat. Ja, echt veel verder dan dat. Vaak ook onder invloed van drank dat er dingen gebeurden. En dat het daarop begon van ja, niet negatief op willen vallen door te zeggen ik hoef niet meer te drinken, ik wil niet drinken of ik hou het bij fris. Gewoon meedrinken, wetend van ja, maar dan word ik wat minder alert. Dan geef ik mijn grenzen wat minder aan en toch doordrinken. Omdat het aangeboden werd. Ja, vergeet ook niet wat groepsdruk soms kan doen. Ja, en dat daar dan dingen gebeuren. Aanranding, groepsaanranding, tot groepsverkrachting. En dat gebeurt dan.
Die definitie is altijd ingewikkeld, want ja. Je hebt aanranding en je hebt verkrachting. Dat is wel een wezenlijk verschil.
Inbrengen.
Dat is verkrachting en aanranding is, er wordt aan je gezeten terwijl je het niet wil.
Ja, terwijl je het niet wil. Ver over de grens heen.
Ik zag in het onderzoek dat het veel gebeurt door onbekenden. Is dat voor jou nog verrassend?
Ik denk intimidatie, seksuele intimidatie door onbekenden vind ik helemaal niet verrassend. Ik weet wel dat plegers van misbruik, dat zijn doorgaans bekenden.
Ja, nou, die haalde ik door elkaar, hè? Denk ik ook. Ja. Want ik had meer verwacht misschien, dat is in de familiaire sfeer bijvoorbeeld. Of in een relatie, maar dat is inderdaad goed dat je dat zegt. Aanrandingen en seksuele intimidatie is dus bijvoorbeeld in de kroeg. Ja, eigenlijk ja, hè, dat iemand aan je zit of achter je langsloopt en dan toch even zo'n hand op billen leggen, et cetera. Ja. En seksueel misbruik, dat is echt...
Ja, daar zit de ongelijkheid in. Ja. Dat is volwassene kind of dat is docent-leerling.
En dat is dus meer familie of echt mensen dichtbij?
Mensen dichtbij, dat zijn doorgaans bekenden bij misbruik.
Ja. Hebben we tegenwoordig meer te maken met seksueel overschrijdend gedrag of is er meer aandacht voor?
Ik denk dat er meer aandacht voor is. Ik denk dat al heel, heel lang zo is. Maar dat er geen woorden aan werd gegeven, dat het niet onderkend werd en dat het een beetje onderkleed werd geveegd. Het hoort erbij. Dat heb je gewoon te accepteren. En dat geldt voor mannen en vrouwen. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen dat vrouwen dat er over de grens van vrouwen wordt gegaan. Er zijn ook mannen waar over de grens wordt gegaan. Door mannen of door vrouwen.
Ja, want mijn neiging is ook om het over vrouwen te hebben.
Ja.
Maar jij zegt, het gebeurt ook bij mannen.
Ja, ik heb verschillende mannen gesproken, inmiddels dan wel volwassen, maar die bijvoorbeeld in hun studententijd of op school door de onderwijskrachten eigenlijk grensoverschrijdend werden benaderd. Dat toen niet zo hebben gevoeld, wel het gevoel hadden van, dit voelt niet goed. En nu denken van, ja, maar dat was. Weet je?
Ja, ja.
Het is meer dat we er nu woorden aan geven. En dat gebeurt heel vaak, dat merk ik heel vaak in mijn praktijk, van dat het gevoel er al veel langer was, maar dat er geen woorden voor waren. En door erover te praten wordt het, ja, maar dat was eigenlijk misbruik. Of dat was eigenlijk aanranding. Dan pas wordt het woord gevonden. En dan pas dringt door wat er gebeurd is.
Maar dat is wel ingewikkeld natuurlijk.
Ja, en daar komen we weer bij een eerdere podcast. Het is zo belangrijk om je eigen grenzen te weten. In je lichaam ook. Wat ik wel eens zei, van dat begint al bij het stoeien. Dat je bij stoeien weet van, dit vind ik niet meer leuk. Dit is over mijn lichaamsgrens heen. Dit is over mijn gevoel van veilig zijn heen. Dit is over mijn gevoel van leuk heen.
Ja.
Dat moet je in je lichaam voelen. En ja, in deze samenleving zijn we toch heel vaak hoofd. En niet meer lichaam.
Ja.
Dus het is zo belangrijk om wel in je lichaam te komen en te voelen van dit doet pijn of dit is ongemakkelijk.
Ja, niet alleen voor jezelf ook, om dat goed te weten, die grenzen, maar ook voor de ander. Want soms kan je ook denken van, ja, misschien vindt iemand dit nu leuk, maar straks krijgt iemand later. Ik wil helemaal niks fout doen vooral, maar ik soms is het ook lastig inschatten wat iemand ervan vindt.
Ja, dus check het. Want je kan onderwijl van mening veranderen. Wat eerst leuk was en waarin consent was, zeg maar, waarin toestemming was, het is allemaal oké en leuk, kan op een gegeven moment wel worden van, en nu vind ik het niet meer leuk.
Ja.
En dan is het dan natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om te zeggen, dit vind ik niet meer leuk. Die ander kan nu eenmaal niet in je hoofd kijken.
Nee.
Dus het is weer die afstemming. Je zegt zelf, ik vind het niet meer leuk of ik wil niet meer. En de ander moet denken, oh, dit is stop. Dat heb ik van vroeger af aan geleerd van mijn ouders. Stop is stop. Dit is net het hondje wat wegloopt en niet meer geaard wil worden. Nou, ik stop.
Ja, nee, precies.
Daar begint
Ja, want jij zegt, voor degene die dit meemaakt, laten we het maar even zo noemen. De mens die dit meemaakt, is het de verantwoordelijkheid om grenzen aan te geven.
Dus je moet hem eerst wel kunnen voelen.
Kunnen voelen.
En dan moet je hem nog een keertje aangeven. Je moet het allebei. Je moet hem eerst voelen, want anders kan je hem niet aangeven.
Ja.
En dan moet je dus vertellen van, ik vind het niet meer leuk, ik wil niet meer, ik wil dat je stopt.
En wat is de verantwoordelijkheid van de ander in deze zaak?
Als je denkt, nou, jij zegt niks, maar ik vraag me af of, vragen.
Ja.
Vind je het oké? Mag ik je een zoen geven?
Doen we dat te weinig?
Ik denk veel te weinig. We stemmen echt niet zo goed af.
Ja.
We doen maar.
Ja.
We doen maar. En nu is er van, hey, jij doet maar en nou weet ik wel wat je doet. En nu geef ik er woorden aan. En soms schrikt dus die ander van, wat ben ik dan grensoverschrijdend bezig? Geen idee. Dat is ook vaak het verweer. Ik wist niet dat het niet kon. Je vond het toch best? Nee, dus niet.
Ik vind het goed om dit thema te bespreken, want ik wil heel erg dat iedereen zich veilig gaat voelen. Ja. En dat iedereen erover gaat praten.
Ja.
En dat ook iedereen weet van, wat kan ik doen om te zorgen dat het niet gebeurt?
Ja.
Maar dat hoor ik wel eens in mijn omgeving. Ja, de jeu gaat er dan een beetje af. Dan moet ik van tevoren vragen, mag ik jou nou eigenlijk een zoen geven?
Ja, of zeg, ik zou je nou ontzettend graag een zoen willen geven. Mag dat? Het is maar net weer hoe je het zegt. Hè? Kan je het gewoon zonder enige kramp zeggen? Want het is je behoefte. Want jij wil die persoon een zoen geven. Jij wil die persoon misschien even omhelzen of troosten of wat ook. En zeggen van, joh, valt mee. Ik zou een ontzettend graag mijn arm om je heen willen slaan. Ja, mag dat? En natuurlijk voelt het nu als op eieren lopen en niet meer spontaan. Maar ja, er is inmiddels ook wel zoveel gebeurd. En,
we hebben ook wel echt als een walsen eroverheen gegaan vroeger misschien. En nu moeten we eigenlijk weer vinden van wat is nou gezond.
Dus er moet een goed en gezond evenwicht komen. Maar dat werpt mensen allemaal terug op hun eigen verantwoordelijkheid. Je kan niet in het hoofd van een ander kijken. Je moet zelf aangeven.
Ja.
En je moet zelf vragen. Zegt de ander niks, het voordeel van de twijfel dan, vraag het dan.
Het lastige lijkt me dan als ik het heb over bijvoorbeeld in de kroeg. Dat wat vrouwen dan meemaken. En dat geloof ik zeker dat dat gebeurt. Want ik was onlangs nog in de kroeg en dan is het gewoon weer helemaal vol. Hè? Dat waren we in coronatijd natuurlijk niet gewend, maar het is weer helemaal vol.
Ja.
Hoe moet je daar als vrouw dan op reageren? Bijvoorbeeld, want het lijkt me ook lastig, want er staat harde muziek aan. Ja. Iemand loopt natuurlijk gewoon snel even bijvoorbeeld voorbij.
Ja. Ja.
Hoe kan je dat nou op een goede manier doen als je er wat van wil zeggen en je denkt, ik vind het niet leuk?
Direct. Niet denken, wat is het goede moment? Dat is het moment. Op dat moment voel je het namelijk en je vindt het niet leuk. Dus zeg dan maar, joh, niet doen, vind ik niet leuk. Ja, kijk, als je er op dat moment ook een heel groot punt van maakt, terwijl de harde muziek aanstaat, dat is natuurlijk een lastige. Ik zou wel direct reageren als er iets gebeurt wat je niet wil. Blijf er niet mee lopen. Geef het aan. Zeg het. Zoek steun desnoods, weet je. Laat het niet groter worden dan dat het is.
Ja.
Maar doe er wel wat mee. Dus neem je verantwoordelijkheid, want dat geeft je altijd een veel beter gevoel dan het laten gebeuren.
En dan denk je later, had ik er maar wat van gezegd.
Precies, daar krijg je een kater van, dus doe er wel ter plekke wat mee.
Ja, want dat is het weer meer wat ik als man dan misschien soms wil. Of hoop, zeg maar, dat vrouwen gewoon inderdaad helder aangeven van ik vind dit niet fijn. Want ik wil het laatste wat ik wil is dat iemand inderdaad iets niet fijn vindt.
Ja.
Maar ik heb het toch ook nodig.
Je hebt het dan nodig
dat een ander zegt van ik vind dit dan inderdaad niet fijn.
Precies.
Want anders dan blijf je altijd een beetje gissen.
Ja, en dan blijf je een beetje aan een touwtje bungelen van wanneer kan het wel, wanneer kan het niet.
Ja. Dat is ingewikkeld.
Ja.
Seksueel overschrijdend gedrag. Ja, hoe is dat eigenlijk om zoiets mee te maken als vrouw?
Dat hangt zo van de vrouw af. Wat voor de ene vrouw iets is wat heel erg traumatisch, een eenmalig incident wat heel erg traumatisch is, waar echt langdurig hulp voor nodig is, is voor de ander iets waar ze helemaal geen hulp bij zoekt.
Ja.
En waar ze ook geen last van heeft. Het is zo persoonlijk.
Ik praat dan even namens de man op dit moment.
Ja.
We willen natuurlijk ook graag begrijpen van hoe vervelend is dat als je vrouw bent en je maakt dat mee. Want als man heb je gewoon andere gevoelens op een bepaalde manier, denk ik. Dat je dat misschien, dat wij dat dus minder goed kunnen begrijpen. En ik probeer dan een beetje de vinger op te leggen van hoe kan ik dat nou begrijpen wat een vrouw dan ervaart.
Nou ja, wat vaak wel helpt is als je bedenkt, hoe zou ik het vinden als iemand dat bij mij zou doen? Dat kan al een eerste zeef zijn. Zou ik dat leuk vinden? Als een man dat bij mij zou doen. Of als een vrouw dat bij mij zou doen. Nou, als je daar af van kan zeggen van dat vind ik niet leuk. Nou, doe dat dan ook bij een ander niet.
Dat is een eerste.
Dat is een eerste. Wat het nare is, er zijn nu eenmaal mannen en vrouwen die kwetsbaarder zijn. En helaas trekken die vaak juist de verkeerde mensen naar zich toe. En helaas gebeurt dat soort mensen juist heel vaak iets heel naars.
Dan is het ook weer wat jij zegt voor iedereen anders.
Ja.
Want de een zegt van ik vind het heel vervelend. Maar ik probeer het leven op te pakken.
Ja,
bij wijze van spreken. Als je dus
trauma.
Dat zoiets in een kroeg meemaakt. En de ander zegt van dit is vreselijk.
Ja, precies. Dat kan je van tevoren niet inschatten. Ik hoor soms verhalen van vrouwen die echt heftige dingen hebben meegemaakt. Daar nooit hulp voor hebben gehad. En voor iets totaal anders bij mij komen. Ook geen last hebben van wat er is gebeurd. En ik hoor ook vrouwen die bijvoorbeeld, moet ik nu aan iemand denken, die is achtervolgd. Er is niks gebeurd, maar wel achtervolgd. Ze is echt doodsbang geweest en die heeft daar nog steeds last van.
Ja, en dat kunnen wij, dat is natuurlijk met wat jij zegt, probeer dat zelf voor te stellen. Ik word er ook al bang van als iemand een hele tijd achter me aan fietst. Dat ik dan denk, wat gebeurt hier?
Ja.
En als vrouw is dat dan nog misschien keer 10.
Ja, terwijl misschien degene die dat deed het voor de lol deed. Misschien zelfs niet eens door had.
Ja.
Kan ook nog.
Of echt die kant op moest.
Of echt die kant op moest.
Ja, maar goed, dan moet je dat misschien ook zelf wat slimmer aanpakken. Als degene die erachteraan vist. Dat je weet van, dit is misschien niet fijn voor iemand die daarvoor fietst.
Ja.
Wat is het belangrijkste waar we aan moeten werken, denk jij, op dit gebied?
Onze eigen grenzen voelen in ons lichaam en die aangeven. Ik denk dat heel belangrijk is. En vragen. Vragen staat vrij. Als je iets wil, vraag het. En ja is ja en nee is nee. Dat is ook een hele belangrijke. Dat is de basis van vertrouwen. Hè? Dus als dat er is, als we in die zin respectvol met elkaar omgaan en een ja mag zijn en een nee nee, dan wordt het ook al een heel andere wereld.
Nou hebben we het natuurlijk over de kroeg gehad bijvoorbeeld, maar het gebeurt natuurlijk ook in relaties.
Ja.
Dan is het misschien extra pijnlijk omdat je vertrouwen hebt opgebouwd en dat dan afbrokkelt, denk ik, of niet?
Ja, precies. Dat is het laatste wat je dan verwacht. Het is een dolk in je rug, dan zoiets.
Ja. En waar gaat het dan mis, zeg maar, als het gaat om dat het in een relatie gebeurt?
De afstemming. jezelf boven de ander zetten. Jij wil iets en wat die ander wil, dat doet dan even niet ter zake. Gemis aan zelfbeheersing, denk ik ook. Ten koste van de relatie dan.
Ja. Zie jij dat ook wel eens voorbij komen?
Ik zie al alles voorbij komen.
Ja, nou nee, dat kan ik me voorstellen. Alleen ik kan me dus niet zo goed voorstellen dat het gebeurt. Ja, inderdaad, dat je je zin doordrijft. En dat de ander denkt, ik heb eigenlijk nu geen zin.
Ja.
Maar dan gaat het ook over wel wat fijne seks. Is dat we in de vorige podcast
hadden. Een huwelijk, bijvoorbeeld. Wat tegenwoordig ook echt verkrachting heet. Wat ook strafbaar is. En vroeger was dat niet zo. Kon het gewoon gebeuren, want het was gewoon getrouwd. Ja. Nu heet het ook verkrachting binnen een huwelijk.
Ja, dat is strafbaar. Een heel positieve ontwikkeling.
Dat is een positieve ontwikkeling, ja, zeker. Ja. Maar dus dan is een nee geen nee. En ja, dat is toch de basis van vertrouwen. Dat is toch... Als iemand nee zegt, dan is het nee. Ja. Kan je nog steeds vragen van, is het nog steeds nee? Als iemand zegt, is het nog steeds nee, dan is het nee. Niet forceren.
Seksueel misbruik kwam al eventjes voorbij. Ja. Als je dat hebt meegemaakt, moet je dan eigenlijk altijd daarover praten met iemand, omdat het gewoon heel heftig is?
Het is vaak van, ja, wanneer komt het naar boven? Wat ik vaak zie, is dat het ergens in een hokje wordt gestopt, weggeborgen. Omdat soms de omstandigheden er niet naar zijn om het uit het hokje te halen. Omdat mensen intuïtief voelen, als ik daarmee aan de slag ga, nou dan, ik weet niet wat er allemaal gebeurt.
Ja, dus dan verstop je het eigenlijk.
Dan verstop je het. Ja. En dan kan het wel daar gaan stinken in dat hokje. Het moet er wel dan uit.
Ja.
Ja.
En dat kan je dus niet zelf?
Je kan als mens heel veel zelf. Sommige mensen kunnen het ook zelf. Ik denk dat lang niet alle mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt in de hulpverlening terechtkomen. Om allerlei redenen. En die daar ook een modus in vinden. Die daar met hun partner over kunnen praten. En ik denk een goed partnerschap is het beste medicijn. Als je echt goede partners van elkaar bent, dan kan je elkaar er bovenop helpen. Dan kan er vertrouwen hersteld worden. Maar dan is het ook echt wel ja is ja en nee is nee. Ja. En je mag zijn wie je bent. En ik hou rekening met jou. En ik zie dat jij eraan werkt. En ik werk en ik help je en ik steun je. Weet je, en dan wordt er gepraat. Dan wordt er echt gepraat.
Ja. Is dat ook sowieso met negatieve ervaringen die mensen met seks hebben? Of dat nou inderdaad in een vorige relatie was of iets anders meegemaakt? Noem het maar op. Dat je dat zelf kan oplossen als je in je relatie er dan bijvoorbeeld... Hè, want dat neem je natuurlijk echt, mee naar de volgende. Precies, dat je er echt vooral praat.
Het is bagage die je meeneemt. Ja. De nare ervaring in de vorige relatie. Die neem je mee in deze nieuwe relatie. Daar ga je naar staan. Daar schuw je voor weg. Of daar anticipeer je al op. Of daar klap je al op dicht. Als je denkt dat het erop lijkt. Het is belangrijk om dat wel te vertellen. En ernaar te vragen. Want nogmaals, achter elk gedrag zit een verhaal. Dus als je iets merkt bij je partner waar je denkt... Hey, dat snap ik niet van jou. Vraag ernaar. Wat gebeurt er? Waar heeft het mee te maken? Waar schuiven de plaatjes van het heden achter het plaatje van het verleden?
Ja, weet je? Ja.
Waar schuift een eerdere partner misschien ineens in de fotolijst?
Ja, precies. Maar je kan dat dus ook echt wel met z'n tweeën in een nieuwe, ja, in je huidige relatie zelf oplossen?
Dat kan. Als je er niet met z'n tweeën uitkomt, dan zoek dan hulp. Maar heel veel is ook samen op te lossen. Door open en eerlijk te vertellen en niet oordelend te luisteren. Maar te denken, dat feit dat je je uitspreekt naar mij... nou, dat is zo kwetsbaar, dat is zo mooi dat je dat wil... en dat je met mij hierover wil praten. Dat alleen al maakt dat jij alle tijd en oor van mij krijgt.
En mannen moeten dan leren ik moet dan geduld hebben.
Ja,
ik moet luisteren.
Ja, en
want vroeger was het misschien meer van de man die wil en de vrouw die past zich maar aan.
Ja,
dat zijn we echt terug wel in de tijd. Hè? Maar, en dat mannen dus leren van mijn rol is ook veranderd.
Mijn rol is veranderd. En als mijn partner vertelt, hoef ik niet gelijk op mezelf te betrekken. Of ik hoef niet alle details van een eerdere relatie te weten. Helemaal niet goed. Krijg je een filmpje van in je hoofd. Dat is heel beroerd. Moet je niet willen. Maar wel weten dat bepaalde dingen misschien heel gevoelig liggen. En dat daarom je partner zegt, nou dat wil ik niet. Of dat wil ik niet meemaken. Of dat wil ik niet doen. Ook in deze seksuele relatie wil ik dat niet doen. Want dat doet me denken aan toen en toen en toen in een eerdere relatie.
Ja.
Dat je dat snapt. Stel je vrouw die wil een bepaalde seksuele positie niet. Omdat ze daar hele nare dingen in heeft meegemaakt. En jij wil die dan net wel. Nou, praat erover. Weet je, waar ben je dan bang voor? Wat gebeurt er dan? Moet ik dan denken van, nou, dan doen we dat niet?
Ja.
Of moeten we dan meer het licht aanlaten of meer licht of meer praten? Moet ik vaker je naam noemen? Wat is er nodig dat het misschien wel veiliger voor je wordt?
Want dan komt ook ego, denk ik, bij mannen vaak om de hoek kijken van... Precies. Ja, misschien vond je dat met iemand anders wel leuk of zo, maar ik wil dat dan ook graag bijvoorbeeld. En dat moet je dan dus echt bespreekbaar maken.
Moet je echt bespreekbaar maken, ja.
Ja. En het is echt de liefde misschien ook om te zeggen van... als jij dat niet wil, dan doen we dat niet.
Doen we dat niet, want dat is jouw grens.
Ja, ja.
En ik hou van jou, dus ik respecteer jouw grens.
Vind je eigenlijk dat er genoeg gedaan wordt om of vrouwen... dit soort thema's meemaken, hè, seksuele... of aanranding, seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk, hè, even in de brede context. Vind je dat we al genoeg doen om vrouwen of mannen die dat meemaken daarin te helpen? Of moeten we echt nog veel meer doen?
Ik denk, er is nu een bewustwording. En ik denk het belangrijk is dat die bewustwording blijft. Van wat wil ik, wat wil jij? Laten we dat goed afstemmen. Liever te voorzichtig dan te voortvarend.
Ja.
En doen we genoeg voor vrouwen en mannen die dit meemaken? Ik vind dat we wel nu goed bezig zijn. We zijn er nu alert op. En dit moet niet overwaaien. Soms ontstaat er iets nieuws. En dan is het belangrijk om daar flexibel in te zijn. Weet je, de hele samenleving heeft natuurlijk is nu anders georganiseerd na corona. Als corona, zou je misschien kunnen zeggen. Ja, en je, als samenleving moet je flexibel zijn. Sommige dingen doen we anders. Het kan dus ook zijn met aanraking. Dat we daarin anders met elkaar om moeten gaan.
Maar het kan ook nog wel meer worden. Dat we nog meer moeten ontwikkelen.
Het kan, ja.
Denk jij dat of... Dat we ook echt al goed bezig zijn.
Ik denk dat we heel goed bezig zijn nu. Dat er alertheid is. Dat er ook misschien nu een soort van schrik is. Onder mannen van... wat kan ik doen? Wat kan ik niet doen? Dus daar onzekerheid over. Maar zeg het dan ook als man. Ik weet niet meer wat ik nou kan doen. Want dadelijk ga ik te ver. En dan is het aan die vrouw om te zeggen van... Nou, dit kan wel. Dit kan niet. Of fijn dat je dat zegt. Of dat maakt me niet uit. Als dat zo is, is het ook oké.
Ja. En we moeten er ook dus gewoon aan wennen dat daar een gesprek over moet. Ja. En dat kost gewoon tijd. Dan moeten we ook accepteren van dat hoort er, gaat er gewoon bij. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
Het gaat
gezond.
Het gaat om het gesprek. Het gaat dat het open ligt. En het moet open blijven liggen. En als we dat doen, dan zijn we goed bezig.
Nou, dat is toch een fijne geruststelling zo aan het eind. Dit was de vierde en voor nu even laatste aflevering van de Sekspodcast. Naar aanleiding van het onderzoek dat onze krant, het Nederlands Dagblad, heeft gedaan onder christelijke studenten over seks. Na de zomer dan zijn we terug met wekelijks een nieuwe aflevering waarin we praten over relaties, liefde en seks. En dan is er ook ruimte voor jouw vragen. Dus heb je, al dan niet anoniem, een vraag waar je graag een antwoord op wil? Mail gerust naar podcast@nd.nl. En wie weet hoor je hem na de zomer voorbij komen. Vergeet verder vooral niet om te abonneren om er als eerste weer bij te zijn na de zomer en niks te missen. Tot dan!